Hartelijk welkom bij deze podcast van het Centrum voor Bijbelonderzoek. Op 21 september werd het jaarlijkse symposium van het Centrum voor Bijbelonderzoek gehouden in de Pnielkerk in Veenendaal. De dag bestond uit twee spreekbeurten, een presentatie van het werk van het Centrum voor Bijbelonderzoek in Latijns-Amerika en een viertal workshops. Het thema dat centraal stond was: hoe woont God bij mensen? Dr. M.J. Paul was de eerste spreker en hij dacht na over hoe en waarom woonde God in de tabernakel en in de tempel. Ik wens u bij het luisteren naar zijn toespraak heel veel plezier.
Bedankt Hans voor het welkom, de opening. Nou, fijn elkaar zo te ontmoeten. Onderwerp is dus hoe en waarom woonde God in de tabernakel en de tempel. Je ziet hier een afbeelding in Israël in Timna. Daar heeft men de tabernakel in ware grootte nagebouwd. En ook natuurlijk in een omgeving die Israël ook gekend moet hebben. Ik heb mijn bijdrage in de volgende punten onderverdeeld. Eerst iets over het begin van Genesis. Dan de Sinaï, tabernakel, betekenis. Salomo's inwijding van de tempel. Dan gaan we dus naar een latere periode. Ezechiël en dan een afronding. Begin bij Genesis, de eerste 11 hoofdstukken. In dat boek staat dat God de mens geschapen heeft. Dat de mens ook op een bijzondere manier geschapen werd, he, naar het beeld van God. En dat de mens het beheer kreeg van de Hof van Eden en uiteindelijk ook van heel de aarde zou krijgen. Opmerkelijk dat God volop sprak met de mens. En er staat dus ook dat God wandelde in de hof. He, na de zonde zijn Adam en Eva dan verschrikt en ze verbergen zich, maar ze weten dus dat God daar aanwezig is. Dus de schepper van hemel en aarde is bij die mensen daar aanwezig. Goed, na die zonde schamen de mensen zich, verbergen ze zich. Ze worden bestraft en toch klinkt een belofte van nabijheid. Dat God toch ook weer zijn zegen zal geven. De nabijheid van God was niet alleen in de Hof van Eden, maar ook daarbuiten. We kennen Genesis 4, de geschiedenis van Kain en Abel. En we letten natuurlijk heel erg op die onderlinge verhouding. En dat Kain Abel doodsloeg. Maar wat ik een van de opmerkelijkste dingen vind, is dat hoe vaak God sprak tot Kain. Dus hij spreekt niet alleen tot de eigen mensen, tot de gelovigen. Maar ook tot Kain wordt heel veel gesproken. Dus het was blijkbaar een nabijheid van God. Nou, dan gaan we naar het volgende hoofdstuk, Genesis 5, en daar blijkt dus dat de realiteit van de dood zijn intrede doet, maar bij Henoch is dat dan anders. Henoch wordt weggenomen en opmerkelijk, Henoch wandelde met God. En dus daar heb je weer datzelfde wandelen, alleen nu van de kant van de mens. En hoewel het verder niet uitgelegd wordt, krijgen we dan wel de indruk, wandelen betekent gewoon met elkaar optrekken, vertrouwelijk met elkaar omgaan. Als we weer een hoofdstuk verder gaan naar Noach, Genesis 6, dan staat er van hem: hij was rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten, hij wandelde met God. Dus ook weer van Noach wordt dat genoemd. Nou, dan lijkt het erop alsof God dus eigenlijk steeds op aarde aanwezig is. Wat ze dan wel merken, na de vloed bij Babel, dat God blijkbaar toch in de hemel is. Want terwijl mensen proberen een toren te bouwen, waarvan de top tot in de hemel reikt, staat er dan zo mooi dat God afdaalt te kijken wat die mensen daar beneden doen. Dus God is toch ook in de hemel. Kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren. Dan het verbond aan de Sinaï. Het volk Israël wordt bevrijd uit Egypte, komt bij de berg Sinaï, daar wordt eerst aangeboden dat er een verbond mogelijk is. Dat er een verbond gesloten zal worden in hoofdstuk 19. En dan zal het volk Israël het bijzondere persoonlijke eigendom zijn van de Heere uit alle volken. Dat God niet zomaar bij mensen kan wonen, blijkt dan ook wel als dat verbond gesloten wordt. De berg Sinaï wordt omgrensd. Iedereen moet wegblijven, want iedereen die de berg aan zal raken zal gedood worden. God daalt dan neer in een wolk. Er zijn donder en bliksem. Het is een overweldigend gebeuren, deze verschijning, deze theofanie. En dat blijkt dus ook wel de heiligheid en de grootheid van God. Dat bepaalt niet zomaar is dat hij bij mensen kan wonen. Nadat het verbond gesloten is in hoofdstuk 24, vertelt hoofdstuk 25 de opdracht om een tabernakel te bouwen. Een heiligdom waar God aanwezig wil zijn. En in het bijzonder is daar het heilige der heiligen, het allerheiligste gedeelte, met een ark en een verzoendeksel. Van het verzoendeksel zegt God dat hij daar nabij zal zijn. Daar zal ik u ontmoeten. En van boven het verzoendeksel van tussen de twee gerubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Lijkt allemaal heel mooi. Dan komt de gebeurtenis met het gouden kalf. Lijkt alles ongedaan gemaakt te worden. God wil zich terugtrekken, hooguit een engel mee laten gaan. Maar dan wordt de vraag aan Mozes gericht, moet mijn aangezicht dan meegaan? En Mozes antwoordt, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. En dat gebed wordt verhoord. Dus er is ook weer die persoonlijke nabijheid van God in het verdere van de woestijnreis. Dan het laatste hoofdstuk van het tweede Bijbelboek beschrijft de oprichting van de tabernakel. En dan komt er een wolk die heel het heiligdom overdekt. En de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. God wil wonen te midden van zijn volk. En dan worden de priesters ook ingewijd. Dat staat in het volgende Bijbelboek. En dan staat er: ik zal mijn tabernakel in uw midden plaatsen en mijn ziel zal van u niet walgen. Ik zal in uw midden wandelen en ik zal u tot een God zijn en u zult mij tot een volk zijn. En dus ook daar hebben we weer dat wandelen, dat weer iets vanuit het paradijs hersteld wordt. Dan de tabernakel zelf. Het is dit wandelen herinnert aan Gods wandelen in het paradijs. Er zijn nog veel meer overeenkomsten tussen de Hof van Eden en de tabernakel. Dus dat de tabernakel en de tempel iets willen herstellen van wat in het paradijs aanwezig was. De mens kreeg daar de opdracht de hof te bewerken en te bewaren. En diezelfde werkwoorden worden ook gebruikt voor de priesterdienst. En ze worden meestal vertaald met dienen en bewaren. Dus de mens, ook Israël en zeker dus de priesters, krijgen bepaalde priesterlijke, maar ook koninklijke taken van beheer. Toen Adam en Eva faalden, werden ze buiten het paradijs geplaatst. Maar hier wordt weer iets hersteld. Dan kun je zeggen, wat is de betekenis van de tabernakel? Hoe woont God dan bij zijn volk? In een excursus bij het boek Exodus hebben we laten zien welke antwoorden daar in de loop der eeuwen gegeven zijn. Onder andere het tabernakel als afbeelding van het heelal. Of bouwwerk met allegorische betekenis. Of de mens of de kerk van Christus. Afbeelding van de mens met ziel, geest, lichaam. Er zijn een hoop mogelijkheden. Maar wij willen graag zo dicht mogelijk bij de tekst blijven. En dan merk je vooral dat het aspect naar voren komt in Exodus 25. Zij zullen mij een heiligdom maken en ik zal in hun midden wonen. Natuurlijk zit er een heleboel symboliek in. maar het gaat in de eerste plaats om het wonen. En toch is de tabernakel niet alleen een woonplaats van God, een paleis, maar is het ook de plaats waar het mogelijk gemaakt wordt dat God woont te midden van zijn volk. Nee, namelijk door de verzoening, door de offers. Want juist ook die offers geven aan hoe ernstig God de zonde opneemt en dat hij dus niet vanzelfsprekend te midden van zijn volk woont. Nou, in het bijzonder geldt dan ook de grote verzoendag. Dus het is Gods paleis, Gods heiligdom, maar het is ook de plaats waar hij mogelijkheden geeft om in die relatie dan te blijven. Dan gaan we naar nummerie 2 en 3, de stammen rond de tabernakel. En dat God woont daar is bepaald niet vanzelfsprekend. Het is interessant om te zien eigenlijk hoe de opstelling van de stammen is. Je hebt in het midden de tabernakel. Dan zijn er drie groepen van levieten die aan die drie kanten zijn, maar aan de oostkant, waar de zon opgaat, eigenlijk de meest belangrijke kant, daar zijn dan Mozes, Aaron en de priesters. En zij bewaken dus ook de ingang van de tabernakel. Dan daaromheen zijn de 12 stammen geplaatst in 4 groepen van 3. En we merken dus dat Juda eigenlijk een hele belangrijke positie krijgt, ook weer aan de oostkant en de andere daaromheen. Betekent ook dat de tabernakel afgeschermd is. Ook de gewone Israëlieten kunnen er niet zomaar naartoe. Er is eerst een gordel van priesters en levieten. Dus God woont wel te midden van zijn volk, maar er zijn dus ook wel allerlei veiligheidsmaatregelen. Dus het is God met ons, jawel, maar het is wel de heilige God. En hoe kan hij dan in ons midden wonen en onder welke voorwaarden? En dan gaan we van de tabernakel naar de tempel, de inwijding door Salomo, 1 Koningen 8. Ook dan is er weer een wolk die de tempel vervult. Dus een soortgelijke inwijding als bij de tabernakel. En dan is het opmerkelijk wat Salomo in zijn gebed zegt. Hoe zou God, die zelfs niet door de hemel kan worden bevat, kunnen wonen op de aarde, laat staan in een tempel? Salomo geeft zelf eigenlijk al de onmogelijkheid aan. God die de grote schepper is van het heelal, die alles gemaakt heeft, hoe kan hij nou ooit wonen in zo'n beperkte plaats? God gaat alle heiligdommen te boven, is niet gebonden aan één plaats. Jesaja zal laten verklaren dat de hemel Gods troon is en de aarde zijn voetsteun. Omdat het wonen openbaar worden van God inhoudt, kan er toch gezegd worden dat Jeruzalem Gods voetbank is, of zelfs de troon waar God woont. Ook de vermelding dat de Heere troont op de gerubs verwijst naar zijn aanwezigheid in het heiligdom. Ja, dus hij woont in de hemel en toch op een bepaalde manier wil hij aanwezig zijn in het heiligdom, omdat hij daar dan te ontmoeten is. Salomo beseft dat God dus niet alleen in de tempel is. En daarom is ook opmerkelijk dat hij bij de formuleringen, dan blijkt dat hij zijn gebed opzendt naar de hemel. Dus hij zendt zijn gebed op naar God in de hoge. Maar de tempel is de plaats waar God Israël kan ontmoeten. En dan noemt Salomo in zijn hele uitgebreide gebed in hoofdstuk 8 de voorwaardelijkheid van de zegen en de voorwaardelijkheid van Gods nabijheid. Hij noemt 7 situaties die behoorlijk ernstig zijn en dat zelfs Israël verdreven kan worden uit het land. Maar als het dan dus de zonde is, als het de verwijdering is, hoe moet het dan? Wel, dan vraagt Salomo van als de mensen dan vanuit die situatie zullen bidden in de richting van het heiligdom, wilt u dan horen? Dus God is in de hemel en hij is in het heiligdom. Hij is de heilige God die kan straffen, maar toch ook weer de God die wil horen. Dan Ezechiël. Deze profeet is in 597 weggevoerd, dus 11 jaar voor de verwoesting van Jeruzalem. En De mensen om Ezechiël heen in Babel zijn vrij optimistisch. Van nou, dat zal binnenkort allemaal wel weer goed komen. Maar Ezechiël zegt, nee, het komt niet goed. Jeruzalem zal verwoest worden en de tempel zal verwoest worden. Ja, maar hoe kan dat dan? Want het is toch Gods woning? En dan is aangrijpend dat Ezechiël in de hoofdstukken 8 tot 11 beschrijft dat Gods heerlijkheid zich terugtrekt uit de tempel in Jeruzalem. Vooral vanwege de bedreven afgoderij. Nou, als God zich terugtrekt, betekent het dus dat er maar hout en stenen overblijven. Dan is de tempel niet langer de woonplaats van God. Nou, dat gebeurt ook. De tempel wordt verwoest en in hoofdstuk 33 dan komt er een boodschapper vanuit Jeruzalem in Babel om mee te delen dat stad en tempel verwoest zijn. Nou, dat betrekt een enorme desillusie voor het volk, in wanhoop. Maar vanaf dat moment gaat Ezechiël juist boodschappen van hoop brengen en uitzicht. En dat God toch weer nabij zal zijn. Dat die dorre doodsbeenderen zullen herleven. En dat Gods knecht David koning zal zijn over het volk. En ook dat de Heere zijn heiligdom weer zal oprichten. Vooral hoofdstuk 36 en 37 gaan daarover. En dan krijg je vanaf hoofdstuk 40 tot 48, een tempelvisioen. Dat is moeilijk uit te leggen. Maar goed, we hebben geprobeerd dat uitvoerig toe te lichten in de studiebijbel. Nou, wat daar in ieder geval vanmorgen van belang is, is dat Gods heiligheid weer terugkomt. En het is hoofdstuk 43, zie je weer dat vanuit het oosten Gods heiligheid komt en die daalt weer neer en die komt weer in de tempel. Dus hoofdstuk 8 tot 11, God vertrekt en hier, hij komt weer terug. Verder zijn er dan in het tempelcomplex allerlei zaken van belang. De tempel is minder makkelijk toegankelijk voor de gewone Israëliet dan in het verleden het geval was. Er zijn extra voorzorgsmaatregelen dat de zonde, de onreinheid, het heiligdom niet kan bederven. De verdeling van het land die in die hoofdstukken naar voren komt, is dan ook zo dat de tempel daar is, ook weer met de priesters, de levieten, stad, het land van de vorst aan weerskanten. Dus er is een flinke bescherming, een hele gordel eromheen, hè, voordat het heiligdom benaderd kan worden. En dan plattegrond eigenlijk van die tempel. Via de oostpoort komt God weer het heiligdom binnen. En de belofte is ook in hoofdstuk 36 dat de Israëlieten een gezuiverd innerlijk ontvangen, een nieuw hart. En door deze veranderingen wordt de tempel niet meer besmet en zal God zijn heiligdom niet meer verlaten. En als teken daarvan zegt hoofdstuk 44 dat de buitenste oostelijke poort gesloten wordt. Dus het is niet alleen maar verboden toegang, maar het betekent God zal niet meer weggaan. Ten slotte. De Heer is steeds gericht op de persoonlijke omgang met mensen. Hij is oneindig anders en hoog verheven. Maar door de zonde is er steeds weer een afstand met mensen. En toch wil hij op allerlei manieren de kloof overbruggen. Hij komt in zijn genade wonen bij mensen. En er is heel veel reden om ons daarover te verwonderen. Ook als je de geschiedenis van het Oude Testament leest. Het Nieuwe Testament maakt duidelijk welke betekenis Jezus Christus daar heeft in het wonen. In het tabernakelen of tent opslaan op aarde. Reeds het Oude Testament laat zien dat God doorgaat met zijn werk. Hij is gericht op de toekomst. Op de vernieuwing van de aarde. Op het heil van Israël en via Israël op het heil van de volken. En die herstelde relatie komt ook naar voren in het wonen in het heiligdom. En dan tot slot de troostrijke belofte uit Ezechiël 37. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal een God voor hen zijn. En zij zullen een volk voor mij zijn. Dan zullen de volken weten dat ik de Heere ben. Die Israël heilig, wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn. Dank u.
Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. Houdt u de website van het Centrum voor Bijbelonderzoek in de gaten. Daarop zal ook de tweede toespraak van Dr. Anders G. van den Brink binnenkort te horen zijn. Hij sprak over het thema Hoe woont God in Christus en in de christelijke gemeente? U vindt meer informatie over het werk van het Centrum voor Bijbelonderzoek en de Studiebijbel op de website studiebijbel.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief en zo blijft u op de hoogte. Tot slot wens ik u een fijne dag en hopelijk tot horens. Dag.